We openen met suïcide. De afgelopen jaren is het aantal zelfdodingen in Nederland gestegen. Dat is reden voor het programma Zembla om er vanavond een uitzending aan te wijden. Eerder dit jaar schreven psychiater Damiaan Denies en psycholoog André Aleman een artikel over zelfmoord met als titel Zelfmoord maakt meer kapot dan je lief is. Het stuk werd gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Nature. En Damiaan en Aleman willen dat er meer aandacht voor het onderwerp komt. En bovendien willen ze dat suïcide als stoornis wordt aangemerkt. Aan de telefoon hebben we nu psychiater Damiaan Denies. Hij is verbonden aan het Academisch Medisch Centrum. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, even voor alle duidelijkheid. U heeft het in het artikel vooral over zelfmoord. Is er eigenlijk een verschil tussen zelfmoord en zelfdoding?
In principe niet. Het is alleen dat ik weet niet precies wanneer, maar men heeft na een tijdje besloten dat moord niet meer een correcte term is, omdat dat eigenlijk een misdaad is, iemand vermoorden. En doding is een geschikter term, maakt het iets acceptabeler. Vandaar dat zelfdoding geprefereerd wordt de laatste jaren en niet zelfmoord, omdat dat natuurlijk minder, of dat zelfmoord meer crimineel zou klinken.
Ja.
Nou, maakte Zembla heeft al een beetje aandacht besteed aan de komende uitzending. En daaruit bleek dat het aantal zelfdodingen met 30% is toegenomen. In de afgelopen jaren stond daarbij. Nou, vroeg me af, over hoeveel jaren hebben we het dan?
Ik denk als je kijkt, we hebben een vergelijking gemaakt tussen het aantal mensen die overlijden in verkeersongevallen, door verkeersongeluk, en het aantal mensen dat om het leven komt door zelfdoding. En dan zie je dat volgens mij in de afgelopen 10 jaar er een afname is van 30-40% in de verkeersongelukken en dat er een toename is, maar dat is voornamelijk de afgelopen 5-6 jaar, ik denk eigenlijk vanaf de crisis van 2008, dat men dan begint te meten en dan zie je dat er een gestage toename is in Nederland van het aantal zelfdodingen. Tot ongeveer bijna 1800 per jaar gelukte zelfdodingen hebben we dan.
En is het alleen maar te wijten aan die crisis?
Wel, daar is zeker iets voor te zeggen, dat de crisis aanleiding geeft tot een toename, maar er zijn ook waarschijnlijk andere redenen. Ik denk dat het afbouwen van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, wat ook al een paar jaar gaande is, ook een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Daarnaast is het zo dat het ook toeneemt bij oudere mensen. Er is dus ook een soort van vereenzaming merkbaar in de maatschappij en getuigen die diverse berichten van mensen die soms 20-30 weken gewoon in een woning liggen en dood zijn zonder dat iemand het weet. Dus er zijn verschillende factoren, denk ik. De crisis is er eentje van, economische problemen, het verminderen van de geestelijke gezondheidszorg en de toename van de sociale problematiek.
Ja, u wilt dat suïcide voortaan wordt beschouwd als een stoornis. Wat is daar het voordeel van?
Ja, kijk, het stuk dat wij schreven, André Aleman en ik, in Nature, had te maken met het feit dat suïcide of zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak is bij een jonge populatie mensen. Tussen 18 en 44 is het gewoon doodsoorzaak nummer 1, een zeer actieve populatie. En dat is bijzonder omdat we daar heel weinig over weten. Niemand weet precies waarom iemand zichzelf doodt en een ander niet, ook al zijn de problemen hetzelfde. Een van de redenen daarvoor is dat het niet erkend is of niet herkend wordt als een stoornis. Zelfdoding is iets vreselijks. Het is dikwijls een bijwerking van een andere ernstige psychiatrische problematiek, want in 80-90% van de gevallen hebben patiënten psychische problemen. Maar je kan het niet officieel als een stoornis scoren. Met andere woorden, het is een bijwerking of een zeer vervelende consequentie. En wij pleiten ervoor om het apart als een stoornis te zien. En de reden daarvoor is dat als je het apart als een stoornis ziet, dan kan je het coderen, dan ziet ook de ziektekostenverzekeraar wat het betekent. En dan kan je het ook makkelijker onderzoeken. Want nu bestaat het in principe niet. Er is gewoon geen handboek waar je het kan aanmerken. En dat is natuurlijk bijzonder, want het is de hoogste doodsoorzaak in de psychiatrie.
Maar het is ook wel, u zegt het zelf al een beetje, wel redelijk logisch. Want het klinkt wrang, maar als iemand zelfmoord heeft gepleegd, dan is diegene er niet meer. Dus dan is er ook niet meer sprake van een stoornis natuurlijk.
Dat is juist, dat is een terechte opmerking. Maar het gaat hem niet zozeer om de zelfdodingen aan zich. Je moet je realiseren, van de 1800 gelukte, er zijn er 100.000 pogingen per jaar. En van die 100.000 zijn er 1800 die lukken. Dus er zijn een heleboel mensen die allerlei pogingen doen. De ene al wat efficiënter dan de andere. En het gaat er natuurlijk om die mensen te onderzoeken. Want wij denken dat er waarschijnlijk allerlei biologische redenen zijn waarom iemand plotseling die beslissing neemt. Kijk, heel veel mensen zijn soms verdrietig, voelen zich niet goed, zijn gestrest, leiden aan allerlei problemen. Maar het is een kleine groep van mensen die werkelijk dan ook die stap neemt om zichzelf om het leven te brengen. En wij denken dat dat iets te maken heeft met een impulscontroleprobleem. En dat je dat zou kunnen onderzoeken, ook neurobiologisch. En misschien ook wel preventief een behandeling oprichten om die mensen uiteindelijk te helpen.
Ja, dus mensen die suïcidaal zijn.
Precies, mensen die suïcidaal zijn. Want van die, ik zeg, dat zijn 100.000 mensen in Nederland die een poging doen. Maar naar schatting zijn er 400.000 die er ooit wel eens een jaar aan denken om het te doen. Dus dat zijn enorme grote aantallen.
Ja. U heeft het over een impulscontroleprobleem. Wat bedoelt u daarmee?
Ik bedoel daarmee dat de stap om dan werkelijk die suïcide te plegen, dat is een stap die mensen dikwijls zetten in een moment van vernauwd bewustzijn of in een impulsieve act. Er zijn natuurlijk mensen die heel duidelijk dood willen. Die zeggen van, kijk, eigenlijk kan je drie groepen onderscheiden om het eventjes volledig te maken. Er zijn mensen die gewoon dood willen, die zeggen, mijn leven is waardeloos, ik wil dood, kost wat kost. Ja, die mensen, die gaan dat goed voorbereiden en die komen uiteindelijk tot die daad. Dan zijn er een heel grote groep van mensen die eigenlijk niet dood willen, maar het wel als bedreiging gebruiken. Zeker in de gezondheidszorg is dat bekend, dat mensen zeggen van, als u mij niet helpt, wel, dan ga ik suïcide plegen. Dat noemt men een soort van appellerende suïcidepoging om aandacht te vragen. Dat is heel gevaarlijk, want soms doet men het wel. En dan is er een derde groep van mensen, en die willen niet echt dood, maar die problemen zijn zo opgestapeld dat men geen andere uitweg ziet dan te verdwijnen, dan eigenlijk er niet meer zijn. En die mensen, die denk ik, zou je makkelijk kunnen redden, waren het niet dat sommigen heel impulsief zijn en plotseling in een fractie van moment beslissen om zich voor het spoor te gooien, van een gebouw te springen of pillen te nemen. Mm-hmm. En heel veel mensen die dat doen en er niet in slagen, maar achteraf nog blijven leven, die hebben spijt dat ze dat gedaan hebben. En die zeggen van, god, dat is een heel kort moment geweest waarin ik dat beslist heb. En als ik daar nu langer over nadenk, dan zou ik dat toch niet gedaan hebben. Dus het moment waar men echt tot die act overgaat, is eigenlijk een heel kortstondig impulsief moment. Ja. En je zou mensen kunnen trainen en ervoor zorgen dat zij niet zo impulsief zijn op het moment dat dit zich voordoet.
En hoe zou je dat moeten doen? Heel kort?
Wel, er zijn studies die aantonen bijvoorbeeld dat als je, maar daar moet ik wat voorzichtig in zijn, dat als je bijvoorbeeld in de middelbare schoolleeftijd mensen zou in een klas zou trainen om die impulsen die je opvoelt komen, om daar aandacht aan te schenken en dat proberen te vertragen. Dat zijn een soort van gedragstherapeutische oefeningen die je zou kunnen doen. En ik ben een beetje voorzichtig omdat het niet bewezen is dat het werkt. Maar er is wel aanleiding om aan te nemen dat het wel preventief zou kunnen werken. Je zou dus in klassen gewoon mensen kunnen opvoeden en zeggen van, kijk, als zo'n impuls optreedt, dan moet je dat en dat doen, waardoor je tenminste de beslissing vertraagt.
Maar is dat misschien niet mensen ook op ideeën brengen?
Ja, maar ik bedoel dat je mensen moet proberen om die impuls te beheersen. En dat kan heel algemeen zijn. Een impuls kan zijn een glas bier drinken, in het water springen. Dus het gaat om de impulsbeheersing in het algemeen. Niet specifiek om die doodsgedachten.
In welke les zou dat moeten plaatsvinden?
Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat een deel is van het educatief pakket. Je hebt de lichamelijke opvoeding, sport. Misschien moet er ook een soort les komen over mentale beheersing. Waarom niet? Nee. Dat is niet de doelstelling van de psychiater. Maar het is wel gek dat wij daar nooit aandacht aan spenderen. We leven in een moeilijke wereld. Er zijn veel uitdagingen. Je zou best kunnen 1,5 uur per week vrijmaken om mensen te leren om te gaan met impulsen en dat makkelijker te kunnen controleren.
Ja. Dat kort nog heel even hoor. U zegt ook van, er moet meer aandacht komen voor zelfdoding, hè? Maar in de media is er toch heel vaak ook lange tijd een code geweest dat er juist weinig aandacht aan besteed werd, zeg maar. Juist om mensen ook niet op hun gedachten te brengen.
Inderdaad, men is bang voor die copycat, hè, voor het overnemen. En men ziet dat soms, dat zeker bij pubers, dat eenmaal dat in de media komt, anderen dat gaan overnemen. Maar ik bedoel niet dat de media er meer aandacht moet aan spenderen. Het onderzoek moet er meer aandacht aan spenderen. En de regering moet er meer geld voor vrijmaken. Als je kijkt naar de budgetten die gespendeerd worden aan verkeersveiligheid, Dat zijn enorme budgetten en die hebben geleid tot minder verkeersdoden. Maar als je dan kijkt dat er aan de andere kant meer mensen, 3 keer zoveel mensen jaarlijks sterven aan suïcide, ja, dan zou je een stukje van dat budget moeten kunnen spenderen aan onderzoek en preventie. En dat is onze oproep.
Nou, het onderzoek, dat is inderdaad duidelijk. U zegt, het eerder gezegd, er is gewoon heel veel bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren. Pleit u voor een terugdraaiing van al die bezuiniging?
Wat ik niet zozeer het terugdraaien van de bezuiniging. Ik heb een beetje moeilijkheden met de manier waarop men bezuinigt. Dat gaat dwars doorheen alle afspraken die gemaakt zijn, investeringen die gedaan zijn. Men bezuinigt op een platte manier. Van elk centrum gaat er zoveel procent af. En ik zou willen pleiten voor een bezuiniging die gedifferentieerder is. Waarbij je zegt, ik ga investeren in problemen die belangrijk zijn en ik ga de-investeren in problemen waar ik van denk dat die niet tot de psychiatrie moeten behoren. Dus ik zou wel pleiten voor bezuiniging, maar gedifferentieerder, afhankelijk van de ernst, van het risico. En dat gebeurt helaas nu niet. Men scheert alles over één kam en men bezuinigt gewoon op basis van een aantal procenten in eender welke instelling.
Duidelijk. Hartelijk dank voor uw toelichting.
Damian Denies van het AMC, hartelijk bedankt.
Dank u wel.
Vanavond op Zembla.